Namens de kerkraad zijn voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. Volgende week zondag zijn de diensten om 10:30 en 4:30. Ik hoop zelf in beide diensten voor te gaan. En 's morgens is dus een dienst van de viering van het avondmaal. En 's middags is een voortzetting en ook dankzegging. Er zijn een aantal mededelingen. Vrijdag is bij Christine en Jan-Jaap Visser een zoon geboren. Pieter Johannes Christian. Het broertje van Steven, Constantijn en Floris, heet Jan-Pieter. En moeder en zoon maken het gelukkig goed. Komende woensdag 2 maart vergadert de kerkenraad. Komende donderdag 3 maart is een bezinningsuur op het heilige avondmaal. Dat begint om 8:00. Wanneer u iets bij de kerkenraad wil melden van 6:00 aan Morum, dan kunt u maandagavond 29 februari tussen 9:30 en 9:30 telefonisch contact opnemen met ouderling Roosendaal. Volgende week is er weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. En straks na deze dienst is bij de uitgang een nieuwe kerkbode beschikbaar. Voor de genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erofferanden, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen de kinderpsalm en dat is nu vanmiddag psalm 1, het vierde vers. Psalm 1 vers 4, de Heer toch sla der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulken, die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. Psalm 1 vers 4. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt. Psalm 81 vers 12, laten we dat zingen als antwoord op de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen wij in het bijzonder bidden voor mevrouw Inge Molenaar. Zij heeft recent meegedaan aan een bevolkingsonderzoek en daar is uitgekomen dat er een afwijking is geconstateerd die reden is tot zorg. Morgenochtend wordt ze in het ziekenhuis verwacht voor verder onderzoek. Op dit moment ervaart ze gelukkig veel rust in het geloof in de Heer Jezus Christus. En ze vraagt wel om gebed van de gemeente, zodat ze niet zal hoeven te wankelen in haar geloof. Laten we samen bidden. Heere God, wij danken u dat wij op deze zondagmiddag samen mogen zijn. U geeft ons dat wij in alle vrijheid en vrede mogen bijeenkomen. Dat niemand ons verhindert of belet om onder uw woord naar uw stem te luisteren. Waar vele christenen in deze wereld niet kunnen samenkomen of niet durven samenkomen, gaf u ons het verlangen om hier te zijn. We bidden u, Heere, dat u in ons midden bent en dat u tot ons spreekt met uw evangelie. Wij hebben telkens weer nodig om dat te horen. Uw evangelie is het middel dat ons gaande houdt op de weg. Uw evangelie is het middel waardoor ons geloof niet wankelt en bezwijkt, maar mag toenemen en bekrachtigd worden. Uw evangelie is ook het middel dat dode zondaren tot leven roept en tot leven brengt. Heren, we danken u voor dat wondere werk in deze wereld. Dat u ons niet hebt overgelaten aan onze ellende en aan onze verlorenheid. Maar dat u uw Zoon, de medelijdende hoge priester, gezonden hebt. Opdat hij voor ons zou bidden, omdat wij zouden leven van wat hij gedaan heeft en van wie hij is. Heren, we bidden u, als we op deze Lijdenszondag samen zijn en in deze voorbereidingsdienst op de bediening van het avondmaal, wilt u bij ons zijn en ons geopende harten geven die ontvankelijk zijn. Geef dat wij mogen luisteren, ons mogen concentreren, dat wij het ook mogen begrijpen wat wij zullen horen en geven, Heer. Dat we het ook zullen geloven. We bidden zo om de opening van uw woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heer, ook als onze harten dood en gesloten zijn, dan mogen wij tot u opzien en dan zijn wij niet zonder hoop, omdat uw Heilige Geest dode zondaren levend maakt en dat u die verandering teweeg kan brengen die niet minder groot is dan de schepping van het heelal, de herschepping van het mensenhart. Heer, wilt u dat doen door de kracht van het bloed van Jezus Christus? Wees ons zo in deze dienst goed en nabij. Help ons in het luisteren en zegen ook uw dienaar die het woord zal spreken. Heren, we bidden voor Inge die een moeilijk en zwaar bericht heeft ontvangen, wat haar veel onzekerheid en zorg geeft. Wees met haar, ook als ze morgen naar het ziekenhuis zal moeten gaan en een nader onderzoek moet gaan plaatsvinden. Er zijn zorgen. Heren, wees er nabij. En we weten niet wat de toekomst brengen zal, maar we weten wel dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid. Geef dat zij dat nu mag ervaren en ook in de toekomst. We bidden voor haar man, voor hun kinderen. Wees ze alle goed en nabij. En Heer, laat duidelijk mogen worden dat uw woord betrouwbaar is, ook waar mensenleven onbetrouwbaar blijkt. Dat u dezelfde bent, Heer Jezus. En dat wij, zoals onze catechismus dat zegt, in leven en sterven diezelfde troost mogen hebben. Wees er nabij en geef dat wij als gemeente ook bidden met hen mee mogen leven en om hen heen mogen staan. We bidden, Heer, voor anderen in ons midden die zorgen hebben, die ziekte kennen, die door hetzelfde proces van onderzoeken, onzekerheid, behandelingen wellicht heen zijn gegaan. Heer, ons alle leven is broos en vergankelijk. En wij luisteren naar uw woord als sterfelijke en stervende mensen. Geef dat wij dan het woord van het eeuwige leven mogen horen. We bidden voor elkaar, heren. We kennen elkaars noden slechts ten dele of soms zelfs helemaal niet. Maar we weten dat u ons allen voorkomen bent. En het is een grote vreugde en een voorrecht om zo voor elkaar te mogen bidden. Gedenk degene die alleen gaan. Wees bij hen. Geef dat zij mogen zien welke taak en welke roeping u hun in dit leven geeft. Heer, we bidden ook voor echtparen zonder kinderen, voor wie dat een kruis kan zijn, voor wie dat een kruis is. Wees ze nabij en help ze, Heere. Geef dat wij in alles wat ons in dit leven overkomt, onze blik mogen richten op de toekomst die u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. We bidden, Heere, voor diegenen die in blijde verwachting zijn. We danken u dat uw zorg over het leven gaat, ook over het ongeboren leven. En het kan zo kwetsbaar zijn en zo broos. Maar Heere, wilt u erover waken en uw zorg daaraan geven. We bidden voor de kerkraad, ook als er komende woensdag weer een vergadering is. Zegen, ook daar alles wat besproken en besloten wordt. Geef uw licht en uw leiding en de werking van uw Heilige Geest. Gedenk deze wereld. Gedenk alle die een taak hebben in de regeringen. We bidden voor ons koningshuis. We bidden voor de leiders van deze wereld die zich met zulke grote problemen en vraagstukken geconfronteerd zien. We bidden voor het Midden-Oosten waar zoveel gaande is. Waar pogingen ondernomen worden om het wapengeweld tot stilstand te brengen. Heren, wat is deze wereld geworden vergeleken met de heerlijke schepping? Wat is de mens geworden die erger is dan een beest, in de haat en afkeer van medemensen? Geef dat ons verlangen te meer mag zijn naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. We bidden voor het Joodse volk dat aangevallen en benard wordt van alle zijden. We bidden bovenal, Heren, dat zij hun hoop zullen stellen op die meerdere hoge priester, op onze Heere Jezus Christus. Gedenk ons zo en wees ons nabij, ook in deze dienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God. En de tekst zal worden genomen uit Hebreeën 4. Maar voor we dat lezen, openen we het Oude Testament. En we lezen gedeelte uit Numeri 15. Nummer 15, vers 22 tot en met 31. En ik heb dit gedeelte erbij gekozen omdat in Hebreeën 5, vers 2, gesproken wordt over onwetenden en dwalenden. Waar de priester voor verzoening voor moet doen. En die uitdrukking, in ieder geval de dwalenden, die komen hier in Nummer 15 te sprake. Nummer 15, we lezen vanaf vers 22. Die spreekt het woord van God voort, wanneer gij afgedwaald zult zijn en niet gedaan hebben al deze geboden die de Heere tot Mozes gesproken heeft. Alles wat u de Heere door de hand van Mozes geboden heeft, van die dag af dat het de Heere geboden heeft en voortaan bij uw geslachten. Zo zal het geschieden, indien iets bij dwaling gedaan en voor de ogen de vergadering verborgen is, dat de ganse vergadering één var, een jong rund, zal bereidend een brandoffer tot een lieflijke reuk den Heere, met zijn spijsoffer en zijn drankoffer naar de wijze, en één geitenbok ten zondoffer. En de priester zal de verzoening doen voor de ganse vergadering de kinderen Israëls, en het zal hun vergeven worden, want het was een afdwaling. En ze hebben een offerande gebracht, een vuuroffer de Heere en een zonde en een zondoffer voor het aangezicht van de Heere over hun afdwaling. Het zal dan aan de ganse vergadering de kinderen Israëls vergeven worden. Ook aan de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert. Want het is het ganse volk door dwaling overkomen. En indien een ziel door afdwaling gezondigd zal hebben, die zal een eenjarige geit en zondoffer offeren. En de priester zal de verzoening doen over de dwalende ziel als zij gezondigd heeft door afdwaling. Voor het aangezicht van de Heere doende de verzoening over haar en het zal haar vergeven worden. De inboorling van de kinderen Israëls en de vreemdeling die in hun midden als vreemdeling verkeert. Enelei wet zal u zijn degene die je door afdwaling doet. Maar de ziel die iets zal gedaan hebben met opgeheven hand, met opzet betekent dat hier. Het zij van inboorlingen of van vreemdelingen die smaad de Heere. En die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. Want ze heeft het woord des Heeren veracht en zijn gebod vernietigd. Diezelfde ziel zal gans uitgeroeid worden. Haar ongerechtigheid is op haar. Aansluitend lezen wij Hebreeën hoofdstuk 4 vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 5 vers 10. Hebreeën 4 vanaf vers 14. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen, namens de mensen, in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden. Die behoorlijk, dat betekent zoals het behoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En omwille van diezelfde zwakheid moet hij, gelijk voor het volk, zo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijk als Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden en is van God genoemd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de lezing van de schrift. Met Gods hulp willen wij nu vanmiddag en volgende week zondag in de beide diensten bij dit gedeelte uit Hebreeën 4 en 5 stilstaan. Ik neem nu als uitgangspunt voor de prediking vers 14 van hoofdstuk 4, Hebreeën 4 vers 14. En ik denk dat ik dan volgende week 's morgens vers 16 neem en in de nabetrachting hoofdstuk 5 vers 9. Hoofdstuk 4 vers 14 is nu het uitgangspunt voor de prediking, omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Houd de belijdenis vast. Dat schrijven wij boven de preek. Houd de belijdenis vast. De oproep die in dit gedeelte klinkt. Houd de belijdenis vast. Namelijk de belijdenis dat Jezus hoge priester, meerder hoge priester is. Houd de belijdenis vast. Drie gedachten. Wij staan eerst stil bij de vraag van de Hebreeën. De tweede bij het antwoord van de schrijver. En ten derde bij de oproep aan ons. De vraag van de Hebreeën. Willen wij dit gedeelte goed begrijpen, dan moeten we uiteraard begrijpen wat er speelde, wat deze mensen, de Hebreeën, bezighield, wat hun vraag eigenlijk was, onze eerste gedachte. De vraag van de Hebreeën, de tweede gedachte, het antwoord van de schrijver, Paulus of wie dan ook deze brief geschreven heeft. Hoe antwoordt hij op die vraag van de Hebreeën? Dus dat is de tweede gedachte, het antwoord van de schrijver. En ten derde, de oproep aan ons. We trekken de lijn ook door naar ons eigen leven. Wat kunnen wij uit dit gedeelte leren en meenemen voor de praktijk van ons leven en voor de week van voorbereiding? De vraag van de Hebreeën, het antwoord van de schrijver, de oproep aan ons. Wij gaan zingen uit Psalm 119, vers 13 en 88. Dat gaat ook over dat afdwalen. Vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. En ook het laatste vers. Geleven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Laten wij vers 13 en 88 zingen uit Psalm 119. Even gemeente boven de preek, houd de belijdenis vast. En onze eerste gedachte is de vraag van de Hebreeën. Wat moet je doen als je merkt dat je een zondaar bent? Een zwakke zondaar. Wat moet je doen als je merkt dat je makkelijk twijfelt? Wat doet u, wat doe jij als je weinig vrijmoedigheid ervaart, weinig vrijmoedigheid richting de naaste, maar weinig vrijmoedigheid ook om tot God te naderen? Wat doe je dan? Als de week van voorbereiding weer begint, ik kijk naar je eigen leven en je vraagt je af, ben ik nu iemand die volhardend is, toegewijd is, die het doel duidelijk in het oog heeft? Dan kan het maar zo zijn dat de twijfel en de onzekerheid toeslaat. Want wij merken zo makkelijk dat wij helemaal niet zo krachtig tegen de zonde strijden als zou moeten. Er staat in Hebreeën 12 dat wij ten bloede toe de zonde moeten weerstaan. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar dan voelen wij al gauw de onzekerheid naar boven komen. We vragen ons af, ben ik eigenlijk wel een goede christen? Ben ik eigenlijk wel een christen? Moet het niet krachtiger, moet het niet levendiger, moet het niet beter zijn? En zodra we die vragen toelaten, gaan we nog meer twijfelen en nog meer aarzelen. Wel, voor zulke mensen klinkt er hier een oproep. En hij staat in Hebreeën 4, vers 14. Houd de belijdenis vast. Om dat te begrijpen hoe deze woorden aan het slot van vers 14 een aansporing kunnen zijn voor mensen die ik net even heb geschilderd, moeten wij uiteraard gaan kijken wat nu de context en de situatie is van dit gedeelte van de hele brief. Houd de belijdenis vast. Er wordt bedoeld de belijdenis dat Jezus hogepriester is. De belijdenis dat Jezus een betere, een hogere, een meerdere hogepriester is dan de hoge priester van het Oude Testament. Ik zal in onze eerste gedachte proberen uit te leggen waar nu die vraag van de Hebreeën vandaan kwam. Deze mensen aan wie de brief geschreven is, waren Joden uiteraard. Hebreeën betekent eenvoudigweg Joden. En ik heb het pas bij Hebreeën 2 ook al even gezegd, maar ik herhaal het maar even. Om zich te hebben op de worsteling van deze mensen. Zij waren Joods opgegroeid, kenden de wetten, wisten wat er gebeurde in de tempel, wisten wie de hoge priester was, belang van de offers enzovoort, maar zij waren christen geworden. Zij stelden hun geloof in Jezus als de Messias. Maar de jaren gaan voorbij en ze vragen zich af of ze eigenlijk wel de goede keuze hebben gemaakt. Want zij kunnen alles daar zien gebeuren in Jeruzalem, zeg maar, want het is nog de tijd dat de tempel er nog is. De tempel is in het jaar 70 verwoest door de Romeinen en deze brief is daarvoor geschreven. Dus alle offers, alles is nog steeds gaande daar in Jeruzalem en de priesters zijn er nog en de hoge priester en de wetten en noem maar op. Dus je kunt bij wijze van spreken naar Jeruzalem gaan en je kunt met je eigen ogen zien wat daar gebeurt. Maar als je christen bent, wat kun je dan zien? Niets. Jezus is naar de hemel gegaan. Wat kunnen we eigenlijk zien? Deze mensen vragen zich af of zij niet misschien een verkeerde keuze hebben gemaakt. Of zij niet meer zijn kwijtgeraakt dan ze ervoor in de plaats gekregen hebben. Zijn ze er eigenlijk niet op achteruit gegaan? Ze hadden zoveel in de godsdienst van het Oude Testament, in het Joodse geloof. Maar wat komt daar nu voor in de plaats, nu zij christen geworden zijn? Gemeente, dat veronderstelt, laat ik dat maar eens een keer nadrukkelijk zeggen, dat het Joodse geloof, zoals dat in het Oude Testament naar voren komt, een goed geloof was. Een goede godsdienst. Wij kunnen soms bijna de indruk wekken dat het allemaal maar slecht was en een beetje halfbakken en een beetje, ja, nou ja, dus eigenlijk allemaal niet zoveel. En dan hebben we nu het Nieuwe Testament. Maar voor deze mensen was het een werkelijke vraag en een worsteling en een aarzeling. Zij begonnen te twijfelen. Dat kan uiteraard alleen als die godsdienst die zij hadden een goede godsdienst was. En een van de zaken die hen veel kracht, veel vrijmoedigheid, veel vreugde in hun geloof gaf, was de hoge priester. De hoge priester. Die vormde een belangrijk onderdeel van hun geloof. Gaf hen veel reden tot vrijmoedigheid. Het gaat in dit gedeelte, in Hebreeën 4 en 5 niet, en hoofdstukken daarna, niet over elke willekeurige priester, maar het gaat speciaal over de hoge priester. En die hoge priester ging één keer per jaar het heilige der heiligen binnen op de dag van de verzoening. De grote verzoendag. Daar gaat het hier over. De grote verzoendag. Dan naderde hij tot in het heilige der heiligen voor het hele Joodse volk om verzoening voor al hun zonden te doen. En die hoge priester, we lezen daarover in hoofdstuk 5, vers 1, 2 en 4. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen, namens de mensen, betekent dat, in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij zou offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk, zoals het behoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is, en dan vers 4, en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijk als Aaron. Dus zij wisten dat, als die hoge priester daar zijn werk doet, dan is dat niet zijn eigen gedachte, maar God heeft hem daarvoor aangesteld. Die hoge priester die moest dingen doen namens God richting de mensen, namelijk als hij de wet verkondigde en de wetten uitlegde, maar hij had ook een taak om namens de mensen tot God te gaan, in de offerdienst, de gaven en slachtoffers, staat er in vers 1. Nou, daar gaat het nu voornamelijk over. Namens de mensen nadert hij tot God om voor hen verzoening te doen. En deze mensen die wisten dat, dat hij dat zou doen. En ze wisten ook dat ze dat nodig hadden. Want er staat in hoofdstuk 5 vers 2. Die behoorlijk, zoals het behoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Nou, zo voelden die mensen zich dus, onwetend en dwalend. Mensen die gebrek aan kennis hadden, onwetend, en gebrek aan koers hadden. Ze dwaalden soms maar wat rond. De weg de zaligheid, dan weer een padje die kant op, en dan weer een padje die kant op. Ze dwaalden rond, zo makkelijk dwaalden zij af, onwetenden en dwalende mensen. Het waren niet allemaal van die modelgelovigen. Het waren zondaren. Het waren onvolmaakte mensen. Vatbaar voor onwetendheid en voor afdwaling. Te makkelijk gaven zij toe. Maar dan was er één keer per jaar de hoge priester die voor hen verzoening deed. Dus zij wisten hoe belangrijk die ene man was op die ene dag van het jaar. Dan ging hij voor hen naar binnen. Het is voor ons ook herkenbaar, gemeente. Ik kom er straks uiteraard in de derde gedachte nog wel weer even op terug. Maar als wij naar ons eigen leven kijken, het is allemaal meestal niet zo indrukwekkend, hè? Onwetend en dwalend. We hebben soms zo weinig kennis van de Bijbel. We hebben soms zo weinig zicht op wat God ons voorhoudt, gebiedt en verbiedt. En voor we het weten, zondigen wij. En we dwalen maar een beetje rond. We hebben gebrek aan kennis, we hebben gebrek aan koers. Nou, dat hadden die mensen in die tijd ook. Maar ze hadden een hoge priester, hun advocaat, hun middelaar. En zij wisten dat die man voor hen verzoening zou doen. Hij zou hun zaak bij God bepleiten. En dan staat er in vers 2, dat moet iemand zijn die, zoals dat hoort, medelijden heeft. Hij doet het dus niet alleen omdat dat nu eenmaal zijn werk is, Maar hij draagt dat volk op zijn hart en in zijn hart. En hij heeft medelijden en bewogenheid met die onwetende en dwalende mensen. Hij zal voor hen pleiten. Hij zal voor hen bidden. Hij zal met God voor hen spreken. Hartstochtelijk. Dus die mensen wisten hoe belangrijk die hoge priester voor hen was. Nu een vraag. Ook voor de kinderen. Kinderen, waarom was die hoge priester met medelijden vervuld? Want het waren wel zondige mensen voor wie hij dat deed. Wij koppelen het woord medelijden vaak aan zielige kinderen. Misschien heb je, nou laat ik zeggen kinderen, dus je hebt pauze en je bent aan het spelen. En dus een van de kinderen uit de klas die valt echt heel hard op het plein. En kleren kapot, er komt bloed uit de knie. Nou, dan heb je wel medelijden. Dat vind je zielig, hè? Zielig. Nu is er een ander kind in diezelfde pauze en dat gaat door het hek en die loopt weg. En ja, die is niet meer terug op tijd terug in de klas. En als die terugkomt, dan staat de meester of de juf en die zegt, kom jij eens hier. Heb je dan ook medelijden? Nee, zeg je. Nee, het is eigen schuld, hij is weggedwaald. Dus medelijden, vinden wij, dat hoort bij zielige mensen en niet bij zondige mensen. Maar hoe kan u deze hoge priester medelijden hebben, niet met mensen die zielig zijn, maar met mensen die zondig zijn? Zal hij niet zeggen, al die mensen, ik heb ze zo vaak de wet volgehouden, maar ze luisteren niet, ze zijn onwetend en ze doen het niet, ze dwalen af. Maar gemeente, dat zou goed kunnen, dat die hoge priester met verontwaardiging en boosheid vervuld wordt. Maar er staat er iets belangrijks bij. Er staat in vers 2 van hoofdstuk 5, die medelijden kan hebben, zoals het hoort, met de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dus we kunnen ons die hoge priester voorstellen. En die ziet daar dan die mensenmassa voor zich en die denkt, moet ik nu voor die mensen gaan bidden? Moet ik voor hen gaan pleiten? Moet ik met hen medelijden hebben? Ik heb meer reden om boos te zijn en verontwaardigd te zijn. Elke keer dwalen ze weer af. Maar dan dacht hij aan zijn eigen zonde. En dan dacht die hoge priester aan zijn eigen onwetendheid en aan zijn eigen zwakheid en aan zijn eigen afdwalingen. Nou, dat woord dat hier in vers 2 gebruikt wordt, dat hier vertaald is als medelijden, betekent eigenlijk de tempering van de boosheid. Dus die hoge priester die heeft de neiging om boos te worden op de mensen, maar dan denkt hij aan zijn eigen zwakheid en dan zakt zijn boosheid en zijn verontwaardiging weer weg. Dan denkt hij, ik zal toch voor die mensen bidden. Want ik ken van binnenuit hoe die mensen zijn. Onwetend en dwalend. Ik zal toch voor ze pleiten. Ik zal toch voor ze offeren. Ik zal toch namens hen tot God gaan. En ik zal bidden om vergeving. In dit geval is het nadeel van deze hogepriester dat hij zondaar is, dus ook meteen een voordeel. Ja, hij moet ook voor zichzelf offeren, omdat hij zelf zonden heeft, staat er in vers 3. Dus het is een zondige man. En toch is die zondigheid van de hoge priester een voordeel. Want dankzij zijn eigen gebreken en zwakheid en tekorten kan hij meevoelen en kan die begrip hebben. Niet voor zonde, niet voor zielige mensen, maar voor zondige mensen. Nou, dat wisten de mensen, de Hebreeën. En daarom waren ze zo gehecht aan die hoge priester. En daarom gaf hen dat vrijmoedigheid, dat zij vergeving zouden ontvangen. En dan begrijpen wij de vraag, kan Jezus een betere hoge priester zijn dan deze hoge priester? Kan Jezus meer medelijden hebben dan de hoge priester daar in Jeruzalem? Want Jezus is zonder zonde. Jezus kent dat niet van binnenuit. Jezus kan niet zijn verontwaardiging en zijn boosheid laten temperen en wegzakken als hij denkt, ja, maar ik ben zelf ook maar een man die zwak is, want Jezus was niet zwak. kan Jezus wel een betere hoge priester zijn dan deze hoge priester? Gemeente, zal Jezus ons niet verontwaardigd terzijde schuiven als hij ons vanmiddag hier ziet en wel weet dat wij niet van die beste gelovigen zijn en die weet hoe zwak van moed, hoe klein van krachten we zijn, als hij ziet hoe makkelijk wij toegeven aan de zonde, hoe weinig wij weten, hoe snel wij afdwalen, kan Jezus wel medelijden hebben? Terechte vraag dus van deze Hebreeën. Een eerlijke worsteling. We gaan naar onze tweede gedachte, het antwoord van de schrijver. Wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief tegen deze mensen? Hij zegt: houd de belijdenis vast. Namelijk dat Jezus hogepriester is. Namelijk dat hij een betere hogepriester is. Zo begint dit gedeelte in hoofdstuk 4 vers 14. Hij zegt tegen die mensen: jullie hebben Jezus beleden als de hoge priester, als de meerdere. Laat die belijdenis niet los. Houd die belijdenis vast. En dan gaat hij vervolgens in dit hele gedeelte dat we samen gelezen hebben aantonen dat Jezus inderdaad medelijden heeft. Meer, dieper, groter medelijden dan de hoge priester van het Oude Testament ooit heeft gehad. Het woord medelijden dat in hoofdstuk 4 vers 15 wordt gebruikt, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Dat betekent, hij kan niet anders dan medelijdend zijn. Ja, daar staat echt ons, laat ik zeggen, ons Nederlandse woord medelijden. Bewogenheid. Dat is die innerlijke compassie, die aangedaanheid, die betrokkenheid, die hartelijke liefde. Het medelijden van die hoge priester was uiteindelijk alleen maar de tempering van zijn verontwaardiging. Maar Jezus kan niet anders dan medelijdend zijn. Nou, hoe kan dat dan? Als hij niet meevoelt en niet weet van binnenuit wat het is om zondig te zijn en onvolmaakt te zijn, hoe kan hij dan toch met ons meevoelen? Dat wordt besproken in hoofdstuk 5, vers 7 en 8. Daar wijst de schrijver van deze brief op de worsteling van Jezus in Gethsemane, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smeking tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is een lange zin, maar ik probeer er een paar dingen uit te halen. Het is waar, gemeente, Jezus is niet onwetend en dwalend zoals wij. Maar het is wel een ander iets wat hij net als wij ervaren heeft. En wat is dat? Hij heeft geleerd, staat erin verzacht, om gehoorzaam te zijn. Geleerd. Dat is niet omdat Jezus het eerst niet wist en later wel wist. Dat leren is niet iets van je hoofd, maar dat is iets van je hart, van je ervaring. Wat houdt dat in? Wel, God had Jezus een opdracht gegeven. Om de weg van het lijden te gaan. De weg naar het kruis. En Jezus moest gehoorzaam zijn. Gehoorzaam. Maar toen kwam hij in de hof van Gethsemane. In die bittere donkere nacht. En hij zag daar het kruis van Golgotha voor zich. En hij wist hoe pijnlijk de geesteling zou zijn. En hij wist dat ze de spijkers door zijn handen en zijn voeten zouden slaan. En hij wist ook dat hij van God verlaten zou zijn. Hij die altijd leefde in het licht van Gods vriendelijk aangezicht, moest de duisternis van de Godverlatenheid ingaan. En gemeente, Jezus aarzelde. Hij werd verzocht. Hij werd verzocht. En hij vroeg erom: kan die beker niet aan mij voorbij gaan? Hij aarzelde. Hij kroop daar in het stof. Gehoorzaam zijn? Zal ik gehoorzaam zijn? Of niet? Hij moest het leren. Met sterke roeping en tranen staat er. Het heeft hem tot diep in zijn ziel geraakt. Hij heeft het uitgeschreeuwd. Hij heeft de tranen over zijn wangen gehad. Hij heeft het zweet op zijn voorhoofd gehad. Gehoorzaam zijn. Verder gaan. De weg die God mij wijst. Zal ik het doen? Of zou die terugdeinzen? Nou gemeente, die strijd die wij kunnen ervaren. Om vol te houden, om door te gaan. Om gehoorzaam te zijn. Die kent Jezus ook van binnenuit. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft het ervaren hoe moeilijk het kan zijn. Hoe zwaar het kan zijn om vol te houden. En die weg is hij gegaan. Van binnenuit kent hij dezelfde aanvechting als u en jij en ik. Hij kent dezelfde aarzeling en de weifeling. Want er staat dat hij verhoord is uit de vrees aan het einde van vers 7. Hij heeft die doodsangst gekend. Wat zou die doen? Maar hij is die weg gegaan. Hij is gehoorzaam geweest en hij is gehoorzaam gebleven. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Wij zien zelfs in dit gedeelte, gemeente, dat die hoge priester door God is aangesteld. En dan staat er, alzo, vers 5, heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft. Dus God heeft hem die weg gewezen. Wij zien het lijden van de Heer Jezus vaak als iets wat hij moest ondergaan vanwege de toorn om de zonde, en dat is ook waar. Maar hier komt nog een heel ander aspect van het lijden van de Heer Jezus naar voren. God heeft hem dat opgelegd om Jezus die ervaring te geven. Om hem gehoorzaamheid te laten leren, zodat hij gehoorzaamheid ook niet alleen uit een boekje kent, dit vraagt God van mij, maar dat hij de ervaring in zijn ziel kent. En de worsteling en hoe moeilijk het soms is om gehoorzaam te zijn. En God heeft gezegd, ik wil dat je daar doorheen gaat. Ik wil dat je die aanvechting meemaakt. Je moet dat lijden onder ogen zien. Waarom? Dan alleen kan hij een medelijdende hoge priester zijn. Die dezelfde ervaring in zijn hart heeft als die wij hebben. Dat hoort bij de medelijdende hoge priester. Als Aaron al een hoge priester moet zijn die medelijden heeft zoals het behoort, dan moet Jezus ook een hoge priester zijn die medelijden heeft zoals het behoort. Niet doordat hij zoals Aaron de zonde van binnenuit kent, maar wel als een hoge priester die de aanvechting van binnenuit kent en die gehoorzaamheid geleerd heeft. Nog een woord, gemeente, wat belangrijk is in vers 7. Er staat in de tweede helft, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, geofferd. Wat heeft hij geofferd? Dat staat aan het begin, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen geofferd heeft. Dat woord geofferd, dat hadden we al een keer eerder gezien. Hoofdstuk 5 vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij zou offeren, daar heb je dat woord, gaven en slachtoffers voor de zonde. De hoge priester, zoals in vers 1 beschreven, brengt gaven en slachtoffers bij God. Hij offert dat. Voor andere mensen uiteraard. Jezus offert ook wat. Wat offert hij? Gebeden en smekingen. Dat is zijn offer. Gebeden en smekingen. Dat laat ons zien, gemeente, dat de gebeden en smekingen die in vers 7 genoemd worden, geen gebeden en smekingen voor Jezus zelf zijn. Want dan had hij ze niet geofferd. Een offer brengt hij als hoge priester voor andere mensen. Dus dat betekent dat die gebeden en smekingen die in vers 7 genoemd worden, dat zijn niet de gebeden en smekingen van Jezus voor zichzelf. In het stof van Gethsemane. Maar hij heeft gebeden en smekingen geofferd voor ons. Daar in die helse, duistere aanvechting heeft hij gebeden en smekingen voor ons geofferd. Dat dacht hij, ja, ook aan zichzelf. Hij bad, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar wat hij offerde was voor ons. Gebeden en smekingen. Dat is zijn pleidooi geweest. Voor arme zondaren, onwetenden en dwalende mensen. Geen zielige mensen, maar zondige mensen. Gebeden, smekingen. Daar heeft hij vurig, hartstochtelijk, innig, intens en krachtig bij God gepleit. Zoals de hoge priester dat in de tempel deed, zo deed Jezus dat ook met gebeden en smekingen. Nog intenser en vuriger en krachtiger dan een aardse hoge priester ooit kon. En daarom is dit het antwoord van de schrijver aan de Hebreeën. Houd de belijdenis vast dat Jezus hoge priester is. Dat hij een betere hoge priester is. Een betere. Jullie hadden in het Oude Testament geen slechte hoge priester. Maar een goede hoge priester. En nu in Jezus Christus heb je een betere hoge priester gekregen. De hoge priester in Jeruzalem was een zwak en zondig mens. De Heer Jezus is zonder zonde. Dat was een hoge priester met medelijden. Maar deze hoge priester heeft ook medelijden. Die hoge priester had alleen maar de tempering van zijn verontwaardiging. Deze hoge priester heeft zuiver eerlijk medelijden. Die hoge priester bracht slachtoffers en gaven. Deze hoge priester offert smekingen en gebeden. Houd de belijdenis vast. In alle opzichten kan deze hoge priester meer doen en krachtiger zijn dan de hoge priester van het Oude Testament ooit heeft gedaan. Onze tweede gedachte was dat. Het antwoord van de schrijver. Wij gaan gemeente naar onze derde gedachte. De oproep aan ons. Wat kunnen wij nu uit dit gedeelte leren? We zouden kunnen zeggen, ja, ik vind maar een moeilijk boek. Dat boek Hebreeën gaat over de hoge priester. Nou, die hebben we al bijna 2000 jaar niet meer. Is het niet iets van heel lang geleden en is het niet misschien een boek interessant voor dominees en voor theologen, maar wat kunnen wij daarmee? Dit raakt toch niet onze toestand. Wij zijn geen Joodse mensen die de neiging hebben om terug te gaan naar de offerdienst van het Oude Testament. Het zou ook niet eens meer kunnen. En toch, gemeente, zijn er een aantal lessen, aansporingen die wij in dit gedeelte ontvangen. Ik noem er een stuk of 5. De eerste is deze. Wat moet je doen als je merkt dat je een zondaar bent? De vraag waar we de preek mee begonnen. Wat moet je doen als je merkt dat je een zondaar bent? Onwetend en dwalend. Wat moet je doen als je van de week constateert dat je niet volmaakt bent en dat je nog niet zo ver gevorderd bent op de weg als zou moeten en misschien wel van de weg bent afgedwaald? Wat moet je doen als je vaststelt dat je meer zonden doet en gedaan hebt dan je zelf weet? Dat zit ook in dat woord onwetend. Je zondigt meer dan je zelf doorhebt. Maar God weet het. Wat moet je doen als je zo makkelijk meegevoerd wordt naar allerlei verkeerde dingen? De kanttekeningen die zeggen bij dat die uitdrukking onwetende en dwalende, dat is zondaren. Ja, een Hebreeuwse wijze van spreken. Door dat eerste wordt verstaan de zonde die uit onwetendheid of zwakheid van het verstand geschiet. Dus je weet sommige dingen niet. Een tekort in je verstand. Door die tweede, de zonde waarin de mens valt door dingen hij zichzelf verleidt of toegeeft. En niet zonder zijn wil tot de zonde volgaat. Dus dat betekent dat je sommige zonden doet. Terwijl je eigenlijk wel weet dat dat niet mag. En toch doe je het. En toch gaat je wil erin mee. Het is niet alleen een gebrek aan kennis. Het is niet alleen onwetendheid. Je weet dat het zonde is. Je wilt het niet, maar je wilt het toch ook wel. Een dwalende zondaar. Herkenbaar voor ons allemaal, denk ik. Daar was een hoge priester voor in het Oude Testament. Gemeente, daar is ook nu een hoge priester voor. Voor onwetende en dwalende. Laten we nog een keer kijken naar nummerie 15. We hebben dat gedeelte ook gelezen. En dat werpt daar belangrijk licht op. Voor de week van voorbereiding ook. Nummerie 15. Die lange uiteenzetting over mensen die afdwalen. Dwalende mensen. En dan staat er. We hebben samen gelezen. Ik hoef het niet allemaal nog een keer te lezen. Vers 22 bijvoorbeeld. Voort wanneer gij afgedwaald zult zijn en niet gedaan hebt al de geboden die de Heere tot Mozes gesproken heeft. Wat dan? Dan is er vergeving in het offer. Vergeving voor dwalende mensen. Of je het alleen gedaan hebt of dat het hele volk is afgedwaald. Vergeving. Maar dat laatste vers dat we lazen, die laatste twee, 30 en 31. Maar de ziel die iets zal gedaan hebben met opgeheven hand. En dan zegt de kanttekening, dat is met opzet, trots en hoogmoed, moedwillig, zonder enig schromen of ontzag voor de Allerhoogste en zijn geboden. Als de ziel iets zal gedaan hebben met opgeheven hand, die smaad de Heere en die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. Gemeente, als er in ons midden mensen zijn die dingen doen in hun leven waarvan je absoluut zeker weet dat het tegen de wil van God ingaat, maar je besluit om vast te houden en door te gaan, is er voor u en is er voor jou geen vergeving. Geen vergeving. Dat zegt de Bijbel ook. Onwetende en dwalende. De Bijbel is zeer ruimhartig. Voor mensen die weten dat ze zondaren zijn. Die afdwalen. Die onwetend zijn. Maar die toch het verlangen hebben. Om die weg de zaligheid te gaan. Maar als er iemand is. Die moedwillig zondigt en doorgaat en weigert om er afstand van te doen, geen vergeving. Dat hoort er ook bij. Dan is er voor u, voor jou, geen plaats aan de tafel van Christus. Zolang zij in zulke zonden blijven en zich niet bekeren. Dus dat is de eerste les die tot ons komt, gemeente, uit die woorden onwetende en dwalende. De tweede les die wij leren uit dit gedeelte is dat de Hebreeën, de Joden, in ieder geval wisten dat zij een hoge priester nodig hadden. Hun worsteling was niet, moeten wij het zonder hoge priester doen of met de hoge priester van Jeruzalem of met de Heer Jezus. Nee, of die hoge priester, of die hoge priester. Maar ze wisten allemaal, en ze beleden allemaal, dat zij een hoge priester nodig hadden. Nou, dat is voor ons ook een les, gemeente. Laten wij de week van voorbereiding, laten wij de dag van morgen niet ingaan zonder hoge priester. Wat zijn er veel, wat wordt er veel getopt en wat wordt er veel gebeden, alsof er geen hoge priester is. Wat komt veel van ons ongeloof en veel van onze worsteling niet daaruit voort, alsof wij zonder hoge priester tot God zouden kunnen of moeten naderen. Gemeente, dat is niet eens aan de orde. We hebben altijd een hoge priester nodig. En wij hebben een hoge priester. De vraag van die mensen was welke van de twee beter was. Maar ze wisten allemaal, en ze dankten God ervoor, dat hij hun een hoge priester gegeven had. Waarom twijfelen wij daar zo vaak aan? Waarom gaan wij misschien de week van voorbereiding in alsof er geen Heere Jezus is die de hoge priester is? Hij is ons van God gegeven. Laten wij van hem gebruik maken. Een derde les die wij uit dit gedeelte leren is dat wij hier zien dat Jezus niet alleen het offerlam is, maar ook de priester die het offer brengt. Wij komen in het Nieuw Testament vaak de gedachte tegen dat Jezus het offerlam is. Johannes de Doper heeft het al gezegd. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Maar er is maar één boek in het Nieuwe Testament. En dat is de brief aan de Hebreeën. Die over Jezus spreekt niet alleen als het offerlam, maar ook als de priester die het offer brengt. En er komt een nieuw onderdeel van het werk van Christus naar voren. Niet alleen dat hij een offer gebracht heeft, maar ook hoe hij dat deed. Daar komt zijn medelijden naar voren. Zijn bewogenheid. Zijn strijd, zijn worsteling. Die gehoorzaamheid geleerd heeft. En daarom, gemeente, hoeven wij, als wij in de week van voorbereiding nadenken over onze relatie tot God. Wij mogen zien op het offer dat Christus bracht. Maar wij mogen ook weten dat hij de priester is. De hoge priester. Met een medelijdend hart. Die zijn pleidooi voor ons houden zal. Wij hebben zo iemand nodig. Die begripvol is. Medelijdend. Mededogend. Die niet alleen voor ons bidt omdat wij zielig zijn. Maar die voor ons bidt zelfs als wij zondig zijn. Zo wordt de Heer Jezus ons vanmiddag verkondigd. Als een medelijdende hoge priester. En de les die wij vervolgens, het vierde punt dat ik wil noemen, hieruit leren. Laten wij die hoge priester aanroepen. Laten wij bidden om zijn medelijden. En om zijn ontferming. Gemeente, dat is geloof. Een appel doen op het medelijden van de Heer Jezus. Hoe lang is dat geleden? Dat wij om iemands medelijden hebben gevraagd. Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden, echt jaren geleden alweer, ik was in Polen met een vriend op vakantie. En we zaten ergens op een terrasje. En er kwam een jochie naar ons toe om te bedelen. En die ober die zag dat jochie al aankomen lopen en die kwam naar buiten stuiven om dat jochie weg te jagen. Maar net op tijd kon, ik pakte een muntje uit mijn portemonnee, ik gaf dat jochie een munt en hij pakte hem en hij rende er vandoor. Dat jochie deed een appel op ons medelijden. Op ons medelijden. En wij gaven hem wat. Gemeente, wanneer hebben wij wel eens een appel op iemands medelijden gedaan? Misschien moeten we daarvoor terug naar onze kindertijd. Dat we een appel deden op het medelijden van onze moeder of onze vader. Maar de Heer Jezus roept ons op om een appel te doen op zijn medelijden. De hoge priester. Die les leren wij uit dit gedeelte. Hij is ervoor. De medelijdende hoge priester. Die je kent als onwetende en dwalende. Hij kent je strijd. Hij kent je worsteling. Hij weet hoe onvolmaakt je bent. Hij weet hoeveel moeite het soms kost om gehoorzaam te zijn en toegewijd te zijn. Maar juist daarvoor is hij gekomen. En de laatste aansporing die we uit dit gedeelte tot ons horen komen is deze, gemeente. Houd de belijdenis vast. Misschien is dat wel de enige oproep die tot ons komt. Houd de belijdenis vast. Hier zit ik, zegt iemand. Ik ben zo onvolkomen. Ik ben maar onwetend en dwalend. Ik ben niet zo'n goede gelovige. Wat moet ik doen? Houd de belijdenis vast. Zie op de Heere Jezus. Belijd hem als de hoge priester. Gemeente, dan hebben we alles. Alles. Gaat er niet om hoe ik mij voel. Wat ik ervaar. Wat ik van mezelf vind. Of ik dit genoeg heb, of ik dat genoeg heb. Nee, zegt de schrijver, houd de belijdenis vast. Hebreeën, je hebt toch beleden dat Jezus hoge priester is? Houd die belijdenis vast. Laat het niet los. Hoe je leven ook gaat, waar je ook doorheen moet. Houd de belijdenis vast. U hebt hem en jij hebt hem toch mogen belijden? Als hoge priester. Laat die belijdenis niet los van de week. Maar houd de belijdenis vast. En misschien zijn er mensen die zeggen, ja, ik heb die belijdenis nog nooit gedaan. Dan is de oproep, doe die belijdenis. Nu in je hart, ten opzichte van de levende God die je hart kent. Maar dan mag je het zondag ook doen zichtbaar. Want dat is het avondmaal, gemeente. Wat is het avondmaal? De zichtbare belijdenis. Dat Jezus hoge priester is. Die zichzelf gegeven heeft. Als een offer. Wij zien komende zondag op het gebroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus. Wij zien het offerlam. Maar we zien ook de hoge priester die het offer gebracht heeft. En we zien zijn bewogenheid. En we zien zijn medelijden. Dat is de belijdenis die hij van ons vraagt. En hij roept ons daartoe op. Met die woorden uit Psalm 25. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Amen. We gaan dat samen zingen. Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaar die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. 25, vers 3. Laten wij het eerste gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat wij het tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende ergerlijke, dat is aanstootgevende zonden, besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, secten en buiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, horeerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mocht dan wie zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, dat wij onwetend en dwalend zijn, zouden we kunnen zeggen, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Wij danken u, trouwe God, dat u een hoge priester aan ons gegeven hebt. Het is niet onze hoge priester, het is uw hoge priester die u ons gegeven hebt, opdat hij voor ons zou doen de dingen die bij God voor de mensen te doen zijn. We danken u, Heere, voor deze betere hoge priester, met zijn oprechte medelijden, die zelf de aanvechting en de worsteling gekend heeft, en die medelijden heeft en in alle dingen net als wij verzocht werd, maar zonder enige zonde. Heere, we bidden u dat wij in deze week van voorbereiding op onszelf zullen zien en zullen vaststellen dat wij onwetend en dwalend zijn, maar bovenal zullen zien op deze hoge priester. En geef, Heere, dat wij de belijdenis vasthouden, dat wij niet zullen twijfelen en aarzelen, maar dat alles wat ons overkomt ons te meer zal aansporen om te blijven bij die belijdenis. Wees bij ons in deze komende week. Zegen ons in onze bezigheden en taken. Alles wat ons te doen staat, help ons erin. Breng ons volgende week weer samen in uw huis, rondom uw woord en uw eigen sacrament. Heb dank voor wat u ons vandaag gegeven hebt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang uit Psalm 145... 145, de versen 6 en 7. De Heer is recht in al zijn wegen, werk zijn goedheid kent in het gans, hij loog geen perk, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Vers 6 en 7 van Psalm 145. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.